Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Saxo. Wil je eenvoudig een goed gespreide portefeuille opbouwen? Kijk op saxo.nl en ontdek de voordelen van maandelijks beleggen met Auto-Invest. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
Kun je procentueel aangeven hoe groot die dark fleet is ten opzichte van de light fleet, om het zo te zeggen?
De compliance float.
De compliance float, oké.
Okay. Het is 23%.
Nou, dat is substantieel.
Dat is echt heel erg veel.
Ja, beste belegger, het is donderdag 5 december. De koers van het olietankerbedrijf Frontline is flink gedaald, mede door de opkomst van de dark fleet. Voor beleggers die geloven dat deze illegale vloot op termijn verdwijnt, kan dit echter juist kansen bieden. Karel legt uit waarom hij zijn positie in Frontline heeft uitgebreid. Tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Johan Brinkman en ik zit hier met mijn collega's Menno van Hoven en Karel Merks. In het eerste deel blikken Menno en Karel uitgebreid terug op deze beursweek. Ook in het eerste gedeelte gaat Karel in op zijn uitgebreide analyse over het tankerbedrijf Frontline. In het tweede gedeelte gaat Menno dieper in op zijn recente verhaal van de week, waarin hij drie aandelen tipte die periodiek één of meerdere speciale dividenden betalen. Maar eerst de belangrijkste updates van de afgelopen week. Karel, wat is jou het meest opgevallen?
Een heleboel. Sommige heel leuk en andere heel vervelend. Ik kijk gewoon hoe lang je me de gang laat gaan. En dan,
We hebben ongeveer 5 à 7 minuten afgesproken, Karel. Dus daar hou ik je aan.
Oké, dan gaan we er snel doorheen. Laten we beginnen met het goede nieuws, omdat ik graag optimistisch gestemd ben. Japanse aandelen, en die meet ik aan de hand van ons advies, de iShares Core MSCI Japan Usage ETF. En tussen februari en december bereikte die ETF elke keer de €52 per aandeel. En ging vervolgens weer naar beneden. Maar afgelopen week is deze Japan ETF uitgebroken boven de toppen van de afgelopen 6 à 9 maanden. En we zijn nu in één keer op 54. Dus Japanse aandelen zijn er echt heel erg mooi voor. En ik zal een grafiek in de show notes zetten die ik net beschreef. Want die ziet er echt heel erg leuk uit. En ik zal er ook bij zetten waarom ik denk dat dit het moment is om in Japanse aandelen te beleggen.
Nou, dat is inderdaad een positief begin. Helaas
tweede
is niet
is ook,
alles. Tweede ook positief.
Positief,
mooi.
Want ik bedoel, ik heb een nieuwe dividendkoning in mijn beleggersportefeuille. En een dividendkoning is een bedrijf dat al 50 jaar op rij zijn dividend verhoogt. En ADP, een top 10 holding van mij, verhoogde afgelopen week het dividend met 12%. En het was toevallig de 50ste keer op rij dat het dividend werd verhoogd. Dus we hebben een nieuwe Dividend King erbij.
En als ik aan dividendkoning, als je dat zegt, dan denk ik meteen aan Menno. Maar Menno, ken jij dit aandeel? Of,
ja, zeker. Ja. Maar volgens mij was het niet deze week, hoor. Dat is al eerder dit jaar verhoogd. Maar dat is gewoon puur iets.
Ja, dit was nummer 50. Dus ik kwam nu 12% bij.
Nee, precies. Maar de dividendverhoging was volgens mij al eerder dit jaar aangekondigd.
Oké, okay, dan had ik moeten zeggen van dividend is uitbetaald en gekregen. En,
waarschijnlijk is vierde kwartaal dividend aangekondigd. Dat je
ja,
dat,
klopt. Ja. Ik bedoel, het was vorige week en het was de 50ste keer op rij.
Kijk,
en
we moeten Menno niet uitdagen als het dividend kennis gaat.
Nee, ik bedoel, Menno doet waarschijnlijk de aankondiging.
Ja, ja.
En ik zie van, ik heb 50ste keer dividend verhoogd.
Ja.
Dus dat
klopt.
Hartstikke
en volgens mij staan ze rond all-time high.
Dus, zeker, maar jij weet ook op het moment dat je dividend jaarlijks met meer dan 10% verhoogt, dan duurt het altijd maar heel erg kort voordat er een nieuwe all-time high staat natuurlijk.
Want dat, dan volgt de koers vanzelf.
Zo is het, hè?
Ja, oké. Okay.
Nee, dus dat gaat lekker goed. En als derde is het heel erg mooi dat het alt-season seizoen voor crypto is aangebroken.
Wat is dat? Wat betekent dat?
Dat betekent dat de kleinere muntjes harder beginnen te stijgen dan de grotere munten.
Ja.
Dus eigenlijk gewoon de troep, noem het maar op die manier. En ik heb zelf ook wat van die kleine munten in mijn portefeuille, zoals Tron of bijvoorbeeld Avalanche. En die zijn dus afgelopen maand verdubbeld.
Ja.
Dus ik schreef ook een tijdje vorige week of 2 weken terug in het tijdschrift van mijn koopadviezen voor crypto gaan naar houtadviezen toe. Want nu is de FOMO-periode aangebroken. Dat betekent dus dat ik ga afscheid nemen van mijn crypto en verplaatsen naar wat anders.
Ja, oké. Okay.
Dus
ook dat stuk
leuk.
Kunnen we in de show notes zetten. Maar het was niet allemaal goed nieuws deze week, Karel.
Nee, Braziliaanse aandelen waren dramatisch. echt dramatisch. Ik bedoel, vorige week stond het nog year to date op een verlies van 20%. Dat is nu verder opgelopen naar 25%. En het is een hefboom naar beneden, wat niet alleen de Japanse aandelen dalen, Braziliaanse aandelen dalen, maar ook de Braziliaanse munt. Dus je had en koersverlies en valutaverlies voor te kiezen. En niemand heeft zin in Brazilië en de koersen blijven maar dalen. Op zich ben ik wel nog steeds enthousiast. Want Brazilië is zich echt aan het ontwikkelen tot een powerhouse. Dus de handelsoverschotten blijven groeien naar nieuwe hoogtepunten. Dus dat betekent dat ze meer exporteren dan importeren. Dus het land wordt alleen maar sterker. En op zich heb ik er nu... Het is heel vervelend. Aan de andere kant komt het me ook wel goed uit dat zo'n mooi land als Brazilië nu zo flink gedaald is. Want zoals ik net vertelde, ik moet mijn crypto gaan verkopen. Want ik denk dat ergens in de komende weken en maanden de cryptomarkt zal toppen. En dan wil ik eruit zijn. En Brazilië is dan één mooie plek om die crypto-winsten naartoe te brengen en mijn Braziliaanse positie uit te breiden.
Ja, en de sterke dollar zou ongetwijfeld een rol hebben gespeeld in het feit dat veel opkomende markten, waaronder ook Brazilië, het niet goed doen op dit moment. Ja, of zie je nog specifieke redenen?
Nee, het is gewoon echt de dollar en de Amerikaanse aandelen. Want die Amerikaanse aandelen presteren werkelijk fantastisch. Want als je dan eind 23 kijkt naar wat alle zakenbanken en strategen zeiden, dan was het gemiddelde koersdoel voor dit jaar van de S&P 500 ergens tussen de 4700 en 4800 punten. En volgens mij hebben we gisteren bijna 6100 aangetikt. Dus het is echt werkelijk een fantastisch beursjaar. Weet je, en op het moment dat Amerika veel beter presteert dan welk ander land ter wereld dan ook, dan wil iedereen in Amerika beleggen. Ja. Nou, uiteindelijk draait het wel weer een keertje. En dan zijn de opkomende markten aan de beurt.
Ja, althans, dat is jouw overtuiging. En Brazilië is dan goed gepositioneerd.
Ja, zeker. Omdat
Ja. En dan kun je gelijk even doorpakken over iets moois wat jij in het magazine van deze week hebt geschreven.
Ja, een van de leukste rubrieken die ik doe is interviews uitwerken. En ik heb een interview gehad met het Janus Henderson Global Sustainable Equity Fund. En het grappige is dat zij heel erg duidelijk zijn waar de mooiste aandelen te vinden zijn. Dus zij zien bijvoorbeeld AI heel hard groeien. En AI groeit zo hard dat je allemaal fysieke beperkingen krijgt in de wereld op het gebied van datacenters en op het gebied van elektriciteit. Dus zij beleggen onder andere in het Franse Schneider Electric en het Italiaanse Prysmian. En er komen nog veel meer andere interessante aandelen voorbij. Dus die heb ik van de week uitgewerkt. En het zal volgende week in ons eindejaarsnummer verschijnen.
Oké, dankjewel Karel. Menno, wat is jou het meeste opgevallen?
Ja, ook weer heel veel dingen. Vooral grote koersuitslagen, al dan niet naar cijfers of andere acties. Om even voor te borduren op die uitblinkers in de Verenigde Staten. Ik kijk altijd naar het lijstje met de all-time highs. En gisteren ook weer eigenlijk de te verwachten namen. Ik heb ook een beetje het idee dat iedereen in dezelfde namen vlucht. En dat iedereen gewoon vooral de grote winnaars aan het kopen is op dit moment. Een Apple, Amazon, Axon Enterprise, wat ik in de vorige podcast, de Taser-producent die ik noemde. Dekkers Outdoor, heel vaak voorbij gekomen. Karel, Stokpaardje, Duolingo.
Oh, nu mag ik eventjes. Het mooie was, eergisteren waren ze nummer 501 in de S&P 500. Dus eigenlijk net niet in de S&P 500.
Qua beurswaarde.
Qua beurswaarde. Ja. Dus was het nummer 501 van grootste Amerikaanse bedrijven. Nu is het nummer 493. Dus gaat er een commissie kijken of ze in de S&P 500 kunnen komen. Een van de regels is 4 kwartalen winst. Ze zijn zeer winstgevend, dus ze komen gewoon het volgende kwartaal in de S&P 500. Dat is de meest gevolgde index met ETF-geld. Dus het gaat allemaal miljarden gaan naar Duolingo stromen. Dus die koersstijging gaat volgend jaar versnellen.
Ja, als er, we moeten wel eentje uitkukelen natuurlijk ook. En trouwens, het is wel grappig dat je het noemt. Want er was een ander aandeel toegevoegd aan de S&P 500 index. En op het moment van aankondiging knalde die omhoog. Maar de dagen daarna stortte die koers er helemaal in. Dus het is ook geen garantie.
En welk aandeel was dat?
Texas Pacific Land Corporation.
Oké, Je volgt de Amerikaanse markt op de voet, weten wij Menno. Dus,
Het is toevallig eentje die ook speciaal dividenden uitkeert. Okay. Ga ik het vandaag niet
straks,
over hebben. Maar,
straks over hebben.
Precies. Maar andere aandelen dan. Ja. Maar goed, allemaal aandelen. Dus hele bekende grote grote namen. Een interessante nieuwe die er gisteren tussen zat is Marvell Technology. Is ook een chipproducent. Is eigenlijk het enige chipaandeel dat gisteren een nieuwe high zette. En die knalde echt 23% omhoog. En een van de veelgehoorde commentaren bij dat aandeel is dat het wel eens de nieuwe Nvidia zou kunnen worden. Natuurlijk AI gedreven. Dus dat is er zeker een om in de gaten te gaan houden de komende weken. Inmiddels een beurswaarde, als ik me niet vergis, van iets van 100 miljard. Dus zeker geen kleintje meer. En twee aandelen die sprongen er voor mij uit, omdat ze niets met tech of andere high-flying activiteiten hebben. Of althans, je zou niet verwachten dat deze twee op een all-time high staan. Eentje ervan is US Foods. Dat is een hele grote food service bedrijf. Die restaurants, theaters.
Een soort Amerikaanse Sligro.
Precies, ja. Exact. Alleen die levert het echt af met een heel groot distributienetwerk van duizenden vrachtwagens. Brengen ze het gewoon echt bij de eindgebruiker. Inderdaad, je zegt soort Sligro. Die staat op een all-time high dit jaar plus 60%. En dat is gewoon een heel mooi, stabiel groeiend bedrijf. En de meest verbazende is wel, vind ik zelf, Urban Outfitters. Dat is eigenlijk gewoon een kledingretailer. Internationaal actief. Zit ook gewoon in Nederland, Duitsland. Met een paar winkels. En die kwamen met zeer sterke cijfers over het derde kwartaal. Veel betere winst dan verwachte winst per aandeel. En naast het eigen merk Urban Outfitters, wat eigenlijk gewoon een beetje hippe kleding is, ik weet niet of jullie het kennen.
Ik niet, maar Karel is hipper dan ik.
Ik ben niet hip genoeg.
Oh, je bent niet hip. Ken jij het, Menno, los van?
Ja, nee, zeker. Ja, okay, zeker. Ja, Menno. Qua beleggen, maar ik ben ook in de Verenigde Staten en Duitsland. Er zit er ook eentje bijvoorbeeld in. Moet ik even daar even...
Hoe heet dat land?
Oberhausen.
Oberhausen.
Ja, de leeftijd wordt mijn geheugen.
Waar je in de buurt woont.
Precies, maar, dus daar loop ik regelmatig van naar binnen. Maar goed, internationaal actief. Ook twee dameskleding formules. En het bizarre aan dit bedrijf is dat ze eigenlijk nog steeds, ondanks die all-time high, een hele lage waardering hebben, schuldvrij. En geen dividend betalen. En dat geldt ook voor die andere US Foods. En heel veel bedrijven die geen dividend betalen, staan op een all-time high. En dat vind ik dan weer jammer. Want ze komen eigenlijk pas op mijn investable radar, ook voor de dividendportefeuille, als ze minimaal een aantal jaren een dividend uitkeren.
Ja, nou, de board daar weten wat te doen, Menno.
Dat, absoluut. En in dat kader hebben we ook Salesforce.com. Een heel groot softwarebedrijf. Wat ik eerder in de podcast al aanstipte, dat het eigenlijk wel een heel interessant bedrijf was. Ook die knalde gisteren naar cijfers omhoog. Staan ook op een all-time high. Inmiddels 350 miljard beurswaarde. Opgericht door de bekende Mark Benioff. Een bekende naam in filantropisch en miljardairsland, om het zo te zeggen. En ook daar is AI weer de basis van die sterke laatste resultaten. En dit aandeel betaalt dus sinds dit jaar, en daarom heb ik het volgens mij de vorige keren genoemd, betaalt sinds dit jaar een klein dividendje. Het is een van de vele grote techbedrijven die is gestart met het betalen van dividend dit jaar. En door die koerssprong is dat dividend nu nog slechts 0,4%. Maar dit is ook echt zo één. Die kan, net als een Meta en al die anderen die recent zijn begonnen, kan dat dividend enorm veel gaan verhogen de komende jaren. Er zit heel veel rek in.
We hebben het over Salesforce.
Salesforce, ja. Want die hebben tickersymbool is trouwens CRM. Die hebben ook gewoon echt een bizar sterke balans. Dat stipte ik, ik denk het zal een half jaar geleden geweest zijn of zo, stipte ik dat ook al eens een keer aan. En die zitten aan het eind van dit jaar naar verwachting gewoon op 10 miljard in kas. En er komen elke jaar miljarden bij, ondanks het feit dat ze gewoon elk jaar een paar flinke overnames doen.
Ja.
Dus dit zijn wel toekomstige sterke dividendgroeiers die nog heel vaak op lijstjes gaat terugzien.
Ja.
Alleen jammer dat ze relatief laat pas zijn begonnen met betalen van dividend.
Ja. En kun jij ook doorpakken op iets wat je in het magazine hebt geschreven?
Zeker. Want periodiek doe ik een pagina dividend nieuws. Dus die heb ik deze week ook weer gedaan. En ik had een puntje opgeschreven eigenlijk voor het onderwerp waar we net bij zaten. Maar die kon net niet mee op die pagina, want het nieuws kwam een dag later. En dat is in dit geval Kering, het Franse luxe bedrijf. Want die verlaagde toch wel enigszins verrassend van de week het dividend. Ze betaalden een interim dividend van 4,50 vorig jaar. Dat worden nu 2 euro per aandeel. Ja, dat aandeel is helaas, moet ik erbij zeggen, ook een van mijn redactietips dit jaar. Dus die wil ik heel snel vergeten. Ja, toch breng ik hem hier op. Zo ben ik ook weer.
We zijn transparant. Ja.
Zeker, dat bedoel ik. Ja. Dus ja, die had op een gegeven moment een dividendrendement van dik 6%. Viel op zich nog wel mee als je koers bijna halveert dit jaar. Ja, dat zal nu terugvallen tot 2,5-3. Ervan uitgaande dat ze het slotdividend ook verlagen. Maar goed, heel die luxe sector ligt natuurlijk heel slecht bij dit jaar. Ook een LVMH sectorgenoten. Dus ja, ze hadden het niet hoeven verlagen. Maar ja, misschien is het ook wel verstandig. En ja, het is een Frans bedrijf die... kijken niet echt naar track record, dat blijkt wel weer. Dus verlagen dividend, spijtig, maar ja, goed.
We zetten het nieuwsbericht hierover in ieder geval ook in de show notes.
Voor kennis.
Ja, voor het eerste hoofdonderwerp kijk ik weer naar Karel. Karel, een van de vele aandelen die jij intensief voor ons volgt, volgens mij ook zelf in, zeker zelf in portefeuille hebt, is Frontline, Noors olietankerbedrijf.
Klopt.
En ook op ons forum wordt daar regelmatig naar gevraagd. Omdat de koers volatiel is. Laten we daarop houden.
Dat is de positieve uitlegging. Ja.
Misschien kun je gewoon eerst even kort uitleggen van wat het bedrijf precies doet. En waarom je het toen de tijd hebt getipt. En wat er sinds die tijd gebeurd is.
Oké, het is een bedrijf wat olietankers heeft. De grootste olietankers die er bestaan op de wereld. Een heleboel VLCC-tankers. Dat staat voor Very Large Crude Tankers. En ze zijn zo groot dat ze ruim 3 voetbalvelden groot zijn. En daarmee vervoeren zij olie over de wereld. En de reden waarom ik het geadviseerd heb eerder dit jaar... is dat ik denk, er zijn te weinig... olietankers op de wereld. Met als reden... olie heeft onverwachts na corona... de nieuwe hoogste oliegebruik wereldwijd ooit genoteerd. En iedereen dacht dat de oliepiek in 2019 kwam. Maar opkomende markten groeien zo snel... dat er elke keer nieuwe all-time highs... in het dagelijks oliegebruik worden neergezet. Er kunnen geen nieuwe olietankers worden... bijbesteld. En de reden daarvan is dat wij tijdens mij met z'n allen bij corona online shoppen hebben ontdekt. Dus we gingen dus allemaal pakketjes bestellen die in China werden gemaakt. Toen hadden we zoveel containerschepen nodig. Dat partijen massaal containerschepen zijn gaan bestellen bij scheepswerven. Het bouwen van mega grote schepen duurt echt maanden en maanden en maanden. Dus de capaciteit is vol en die scheepswerpen hebben dus geen tijd voor het bouwen van olietankers, omdat ze containerschepen aan het bouwen zijn. Alleen zijn een aantal dingen gebeurd. Onder andere een wereldwijde dark fleet is er ontstaan.
Ja, leg uit wat dat is.
Een dark fleet zijn schepen die zich niet houden aan internationale regels. Want op het moment dat jij... jouw schip 20 jaar is, dan is het versleten, dan is het op, dan is er kans op rampen en dan moet het eigenlijk naar de sloop. Alleen die dark fleet is wel, die boten zijn reuze handig om illegaal olie te transporteren. En er gebeurt dus een heleboel routes gebeurt dat. De meest bekende is van Iran naar China toe, maar ook vanuit Venezuela worden die tankers ingezet of bijvoorbeeld vanuit Rusland.
Ja, kun je procentueel aangeven hoe groot die dark fleet is ten opzichte van de light fleet, om het zo te zeggen?
Officieel heet het de... die termen ben ik even vergeten hoe het officieel heet. De compliance float heet
de compliance
het
compliance float, oké.
Okay. Het is 23%.
Nou, dat is substantieel.
Dat is echt heel erg veel. En de wereld maakt het niet zoveel uit. En we kijken de andere kant op nu Iran olie exporteert naar... naar China. Alleen het slachtoffer is Frontline. Want de prijzen voor normale olietankers zijn op dit moment hard aan het dalen. Omdat die dark fleet steeds groter aan het worden is. En
ja, je bedoelt meer uit de tarieven die...
klopt. Dus gewoon de tarieven voor de echte vloten die dalen. Omdat er gewoon steeds meer oude schepen komen die... het heeft een aantal risico's. Weet je? Ik bedoel, het eerste risico, wat echt heel slecht voor de wereld zou zijn en heel goed voor Frontline, is een milieuramp. Want op het moment dat je gewoon met olietankers vaart, waarvan er misschien een keertje een ongeluk mee kan gebeuren, nou ja, dan heb je echt een probleem. En om eventjes een voorbeeldje te geven, we hadden in 2023 in mei, toen ontplofte er de tanker Pablo met meerdere doden aan boord. Volgens mij 3 bemanningsleden. En dat gaf echt een aanzienlijke milieuschade en hoge opruimingskosten. Maar dat was maar een paar honderd ton aan olie. Maar ja, in een VLCC-tanker kan geen paar honderd ton, maar er kan 300.000 ton. Dat is echt vele miljoenen liters aan olie. Ik bedoel, als het daar een keertje misgaat, bijvoorbeeld bij Maleisië, Indonesië of Singapore, waar heel veel van die schepen varen, heb je een probleem met de toerisme, probleem met de visserij en een hele grote milieuramp zal er waarschijnlijk voor zorgen dat de wereld zegt van, het is echt belachelijk waarmee we bezig zijn. Die dark fleet moet er gewoon een keertje mee kappen. En op het moment dat jouw schip ouder dan 20 jaar is, dan moet het gewoon naar de sloop toe. En als dat gebeurt, dan valt er zoveel capaciteit weg van olietankers, waardoor die prijzen gaan stijgen en Frontline gaat stijgen. Maar ik kan nog veel meer scenario's verzinnen die heel positief voor Frontline is. Eentje daarvan is dat over een maand meneer Trump het Witte Huis gaat betreden. Als hij ergens een hekel aan heeft, dan is het Iran. Ze hebben ook geloof ik een moordaanslag op hem geprobeerd voor te bereiden. Want er kwam Biden mee, dus dat zal wel waar zijn. Dus hij is er klaar mee. Dus hij zegt, ja, ik vind het gewoon niet eerlijk dat Iran miljarden en miljarden verdient met illegale export. En daar gaat zeker een stokje voor. Ja, dan is het ook hartstikke goed voor Frontline.
Ja, want dan die illegale boten die worden dan uit de vaart genomen. Of althans, die, daar wordt een stokje voor gestoken.
Ja, klopt. Ja. Weet je. Ik bedoel, wat natuurlijk negatief voor Frontline is als we de Dark Fleet verder gaan uitbreiden. Het kan uiteraard. Ik denk dat het een kwestie van tijd is voordat we het gaan afbouwen, omdat het belachelijk is. En stel dat alles blijft zoals het blijft, dan is het denk ik ook een kwestie van tijd voordat Frontline goed gaat presteren. Want als je dan kijkt naar de olietankers die ouder zijn dan 20 jaar, dus de tijd dat ze weg moeten omdat ze versleten of op zijn, of technische mankementen beginnen te vertonen, is 17% van de totale vloot. Maar het aantal tankers dat nu in aanbouw is 13,9%. Dus zelfs als de status quo gehandhaafd blijft, worden die schepen alleen maar ouder en ouder.
Ja, en ja, dan is het gevaar dat die Dark Fleet dat die groter wordt. Maar jij ziet dus reden om aan te nemen dat het niet zo is. Dus jij gaat uit dat die vloot krimpt, alles bij elkaar.
Ja, klopt. Dat gewoon die oude schepen naar de sloop gaan. Ja. Want ik moet natuurlijk belachelijk dat we wereldwijde veiligheidsregels hebben, maar dat we aan het varen zijn met transponders uit en een bootje hier, bootje daar, oké. Maar ik bedoel, 23% van het aantal boten is wel heel extreem. Weet je. En Frontline geeft zelf aan van ja, die tankerprijzen moeten omhoog. En ze hebben ook een rekenvoorbeeld gegeven bij de laatste kwartaalcijfers. Dat is het als de prijzen met 30% stijgen, wat realistisch is, omdat ze echt met 40% gedaald zijn, dan kan hun vrije kaststroom uitkomen op 600 miljoen. En dat is $2,73 per aandeel. Nou ja, afgelopen week ging het aandeel naar $16. En heb je dus over een vrije kaststroomrendement van 17%. Wat echt heel hoog is. En stel dat de status quo gehandhaafd blijft, dan blijft de vrije kaststroomrendement gelijk zoals hij nu is. Dat is 1,36 per aandeel. Wat 8,4% is, ja, op het moment dat, kijk, kaststroom is het geld wat overblijft en dat alle kosten, uitgaven en investeringen zijn gedaan. En 8,4% vind ik persoonlijk al een heel aantrekkelijk rendement. Dus ik heb op $16 wat extra aandeeltjes Frontline gekocht.
Dat was afgelopen week. En verwacht je dan snel herstel nu? Of is het gewoon toch een kwestie van, bij wijze van spreken, jaren in portefeuille houden en er maar vanuit gaan dat het een keer gaat stijgen?
Ik verwacht wel snel herstel met als reden, dat wordt wel bij steeds meer partijen bekend, dat die Dark Fleet echt heel groot is. En wat ik wel heel erg mooi vind, is dat Bloomberg, die heeft met satellietbeelden aangetoond dat er voor ruim 20 miljard, minimaal 20 miljard... van illegale olie van Iran naar China is geëxporteerd. Dus ze hebben gewoon schepen geteld, wat wordt overgepompt naar Chinese schepen voor de kust van Maleisië. En dat verhaal begint wel ook een beetje tractie te krijgen in de Verenigde Staten. En steeds meer milieupartijen zeggen, ja, het is belachelijk dat we 300.000 ton olie per schip aan het vervoeren zijn met schepen waarvan de IMO, dus de Internationale Maritieme Organisatie, zegt dat is gewoon knettergek dat je dat doet. Dus ik denk dat er wel wat gaat veranderen in de komende maanden. Ja.
Okay.
Ja, zeker. Dus niet gewoon wachten aan. Nou, ik denk wel dat er wat gaat gebeuren.
Dankjewel, Karel. Mocht je meer willen weten over Frontline, kijk dan in onze show notes. Daarin lees je ook welke andere scheepvaartbedrijven wij interessant vinden op dit moment. In de volgende voorkennis hoor je welke aandelen jaarlijks naast hun reguliere dividend ook nog lucratieve extraatjes voor de aandeelhouder uitkeren. En gaan we uitgebreid in op een aantal beleggersvragen, waaronder de vraag welke olieaandelen, om bij dat onderwerp te blijven, interessant zijn als de olieprijs verder blijft dalen. Betalende abonnees die hierop niet kunnen wachten, kunnen deze aflevering nu al wel bekijken op beleggersbelangen.nl. En wil je geen aflevering missen, abonneer je dan op onze podcast. Volg Beleggersbelangen ook op Facebook en op X voor de laatste updates. En voor het volledige overzicht ga je naar beleggersbelangen.nl. En vergeet je ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal en op Spotify. We'll be right back.